Gemeente, ouderen, jongeren, gasten en luisteraars via de kerkradio, welkom in deze dienst. In deze dienst hoeft ons voor te gaan dominee Klomp. De schriftlezing is Rut 2, de versen 1 tot en met 10. En 2 Korinthe 9, de versen 6 tot en met 11. Mededelingen namens de kerkraad, de collecte die gehouden wordt voor de slotzang, de eerste is voor de diaconie, de tweede voor de kerkelijke kassen voor de Theologische Universiteit en de derde collecte is bij de uitgang voor het bouwfonds. Als voorzang willen wij zingen Psalm 65, vers 8 en 9. De kerkraad wenst u een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons nu samen zingen uit Psalm 9, de versen 10 en 18. Hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen, wijl gij nooit liet zuchten hen die gelovig tot u vluchten. Psalm 9, vers 10 en vers 18. Na de wet van de Heere en de samenvatting door de Heere Jezus van de wet van zijn Vader, willen wij samen zingen uit Psalm 119, vers 71. Ik ben wel klein, veracht, maar niet verleid. Uw recht, o Heere, is recht in eeuwigheid. Psalm 119, vers 71, straks. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat ge die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. Maar hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. En dat heeft de Heere Jezus Christus ons geleerd in een hoofdsom als volgt. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is. U zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Wij lezen het woord van de Heere eerst uit Rut 2, vers 1 tot en met vers 10. Rut 2, vers 1 tot en met vers 10. Nu had Naomi een bloedverwant van de kant van haar man, een zeer vermogend man uit het geslacht van Elimelech, en zijn naam was Boas. Rut de Moabitische zei tegen Naomi, laat mij toch naar de akker gaan en aren rapen achter hem, in wiens ogen ik genade zal vinden. En zij zei tegen haar, Ga, mijn dochter. Daarop ging zij op weg, kwam op de akker en raapte aren achter de maaiers. En het overkwam haar dat zij op een deel van de akker van Boas terechtkwam, die uit het geslacht van Elimelech was. En zie, Boas kwam uit Bethlehem en zei tegen de maaiers, de Heere zij met u. En zij zeiden tegen hem, de Heere zegene u. Daarop zei Boas tegen zijn knecht die over de maaiers aangesteld was, wie behoort deze jonge vrouw toe? De knecht die over de maaiers aangesteld was, antwoordde en zei, dat is de Moabitische jonge vrouw die met Naomi teruggekeerd is uit het land Moab. Zij zei, laat mij toch aren rapen en verzamelen tussen de schoven, achter de maaiers. Zo is zij gekomen en zij is gebleven van vanmorgen af tot nu toe. Zij heeft bijna niet binnengezeten. Toen zei Boas tegen Rut, u hebt het gehoord niet waar, mijn dochter. Ga niet op een andere akker aren rapen. Ook moet u hier niet weggaan, maar u moet dicht bij de meisjes blijven die voor mij werken. Uw ogen moeten op de akker gericht zijn, die zij aan het maaien zijn, en u moet achter hen aangaan. Heb ik de knechten niet geboden dat zij u niet aanraken? Als u dorst hebt, mag u naar de watervaten gaan en drinken van wat de knechten zullen scheppen. Toen wierp Rut zich met het gezicht ter aarde, boog zich naar de grond en zei tegen hem, waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet, terwijl ik een buitenlandse ben? En dan uit het Nieuwe Testament, 2 Korintiërs 9, vers 6 tot en met vers 11. En ik heb dit erbij gekozen, gemeente, omdat uit dit korte stukje zo duidelijk blijkt dat wie Gods gerechtigheid, Gods Bijbelse gerechtigheid houdt, het geestelijk en materieel goed zal hebben. Dus 2 Korintiërs 9, vers 6 tot en met vers 11. En dit zeg ik, wie karig zaait, zal ook karig oogsten. En wie zegenrijk zaait, zal ook zegenrijk oogsten. Laat ieder doen zoals hij in zijn hart voorgenomen heeft, niet met tegenzin of uit dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief. En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk. Zoals geschreven staat, hij heeft uitgestrooid, hij heeft aan de armen gegeven, zijn gerechtigheid blijft tot in der eeuwigheid. Hij nu, die de zaaier zaad verschaft, mogen ook brood tot voedsel schenken en uw zaaigoed doen toenemen en de vruchten van uw gerechtigheid vermeerderen. Zo zult u in alles rijk worden en tot vrijgevigheid, tot alle vrijgevigheid in staat. Een vrijgevigheid die door middel van ons dankzegging aan God teweeg brengt. Amen. Maar we bidden eerst de Heere om zijn zegen. En ik wil graag in de dankzegging en de voorbeden noemen de leden van onze gemeente of bijna leden van onze gemeente. Het gaat in de eerste plaats om Wilbert en Rika van Leeuwen. Zij zijn bezig over te komen naar onze gemeente. En ze wonen aan de Zebravink nummer 4. En ze hebben gisteren een babytje gekregen. Een zoon, Matteo Efraïm. En willen daar graag dankzegging voor doen in het midden van de gemeente. Dankzegging doen we ook voor en met zuster Honders Diepeveen aan de Goudvink, die thuisgekomen is uit het ziekenhuis. Anne Rut Vlastuin mocht ook weer terugkeren naar het gezin. Voorbeden voor broeder en zuster De Maar aan de Polster. Onze broeder is ook weer thuisgekomen. We willen daar ook voor danken. Maar voorbeden blijft ook nodig. Zuster Celia van Riessen is tijdelijk op de Meent voor revalidatie. Ze mocht het ziekenhuis dus verlaten. Maar er blijkt toch ook wel zorg nog te zijn. En daarom is Gods zegen over de revalidatie ook zo nodig. Zuster Marieke Koppenjan is teruggekeerd uit het ziekenhuis naar het Schrijverspark. Dankbaar voor dat de handoperatie zo goed is geslaagd. Maar Rianne Oost-Indie, ook van het Schrijverspark, is opgenomen in het ZGV in verband met hevige benauwdheid en de behandeling daarvoor. En zuster Schoeman Slok van de David Tenierslaan ligt ook in het ziekenhuis in Ede. Zij is behoorlijk ziek. We willen haar en haar man in onze voorbeden gedenken. Mag ik u voorgaan in gebed? Heren, wij mogen hier weer zijn in deze vakantieweken. Anderen zijn erop uitgetrokken en we gunnen hun die vrije tijd, het afstand nemen van de dagelijkse beslommeringen, om tot zichzelf te komen, om tot u de Heere te komen en de ware rust te vinden. Wij mogen hier zijn, Heren. U hebt ons leven nog gespaard en gedragen en daar mogen we dankbaar voor zijn. En u geeft ook nog het verlangen innerlijk om naar uw huis te gaan of af te stemmen op de Plielkerk als wij in onze kamer thuis zitten. En wij bidden om de leiding van uw Heilige Geest hier in het kerkgebouw, maar ook thuis. Dat die de machtige boodschap van uw gerechtigheid van hemel hoog, aarde diep mag overbrengen. Van de heilige God naar een arme zondaar. En dat kan alleen maar omdat de geleide is het volle werk van de Heer Jezus Christus, vooral uw volk en kinderen. Heren, wilt u hem ons voor ogen stellen, ons in het hart brengen voor het eerst en opnieuw, die gezegende zaligmaker, die op zondaren gerekend heeft en alles in huis heeft om ons te maken tot kinderen van God. En als er kinderen van God mogen zijn, om ons te laten leven als kinderen van God in ware gerechtigheid en dankbaarheid, zoals de Bijbel ons voorhoudt. Heren, we denken ook aan al die gezinnen, families in Nederland die hun geliefde doden terug zagen komen met vliegtuigen en in doodskisten eerbiedig vervoerd naar Hilversum. Heren, wat een verdriet, wat een ellende, wat een diepe rouw als gezinnen weggevaagd zijn geworden. Wat een eerbiedig vertoon ook in de samenleving, al moeten we er wel eerlijk bij zeggen dat we het eerbiedig noemen van uw naam hebben gemist. Niet dat dan alle problemen voorbij zijn, maar o God, waar zullen we met onze rouw naartoe, anders dan naar de God van het leven? En bij wie zullen we anders troost vinden dan bij de God van de troost door de Heilige Geest? En bij wie zullen we anders een antwoord vinden op die wrede dood dan bij de Heer Jezus Christus, die dood geweest is, maar hij leeft? Heren, zegen de families, zegen ons land en volk. Ook al die mensen die dat bijzondere werk moeten doen van identificatie. Geef wijsheid en uithoudingsvermogen in dit bijzondere, diepe werk. Gedenk ons land en volk, Heren. Wij mogen u ook danken voor en met Wilbert en Rika van Leeuwen van de Zebravink. Nu zij de oude vreugde mochten beleven gisteren, dat ze een zoontje uit uw goede hand hebben ontvangen, Matteo Ephraim. Wat een zegen dat u alles welgemaakt hebt, Heere. Zegent u dit gezin. Geef de moeder nieuwe krachten en vader en moeder ook wijsheid voor de opvoeding van hun kind, van hun kinderen. En geef ze ook een plekje in het midden van onze gemeente. Gedenk ze. Wij zijn ook dankbaar voor het feit dat zuster Honders Diepeveen weer thuis mocht komen aan de Goudvink. Ze heeft al heel wat doorgemaakt. Wilt u haar gezondheid zegenen, Heere? Maar geef ook diepe afhankelijkheid van u, zodat genade gekend mag worden. We zijn ook dankbaar met Hendrik en Marlene Vlastuin dat Anne Rut weer thuis is en dat de doopsbediening ondanks de ziekenhuisopname zondag toch door kon gaan. Zegen dit gezin, ook de kinderen, en geef ouders ook wijsheid in het voorgaan van hun dochters. We dragen broeder en zuster De Maar hartelijk aan u op. Onze broeder werd met heftige benauwdheid opgenomen in Ede, maar mocht gisteren weer thuiskomen. Gelukkig minder benauwd. Heere, zegent u zijn gezondheid. Maar ook als het moeilijk is, geef uitzicht uit onze duisternis op uw licht. Dat daalt van boven neer. En dat wil ook onze geloofsblik vangen om naar boven te kijken. De ogen houdt mijn stil gemoed opwaarts om op God te letten. Hij die trouw is, zal mijn voet voeren uit der boze netten. Dat laat u niet alleen zingen, dat hebt u niet alleen gezegd, maar dat doet u ook voor allen die naar u de Heere zien. Wilt u zo onze broeder en zuster bij de voordeur gedenken? We bidden voor zuster Celia van Riesen, nu ze voor revalidatie op de Meent is. Fijn dat ze in Veenendaal op de Meent terecht kon. Tegelijk is er ook nog zorg over haar herstel. En wij bidden hartelijk van u, Heere, of u het zo wilt maken in de therapie dat zij haar voet weer goed zal kunnen gebruiken en zelfstandig zal kunnen lopen. Wilt u allen die haar begeleiden en omringen met zorg en liefde nabij zijn en haarzelf bovenal en vooral met uw genade en met uw zegen, zoals ze die ook in het ziekenhuis heeft mogen ondervinden. Wij denken dankbaar aan het feit dat zuster Marieke Koppenjan thuis mocht komen. Wilt u geven dat de oorzaak van de klachten in haar hand door deze ingreep zijn weggenomen? En wij bidden tegelijk voor Rianne Oost-Indie, die met hevige benauwdheid is opgenomen in Ede en daar het weekend over ook moet blijven. Heere, zegen de behandeling en geef haar ruimte in de longen, maar vooral ook ruimte in uw genade, waar we ook dankbaar verwonderd met elkaar over mochten spreken. Gedenk hen beiden ook, Heere, breng ze weer veilig thuis en zegen ze en stel ze tot een zegen ook in het midden van onze gemeente. We bidden ook voor zuster Schoeman van de David Tenierslaan. Erg ziek. Wat is er precies aan de hand? Wij bidden om wijsheid voor de doktoren om dat te kunnen vaststellen en zo ook een goede therapie op te stellen en een goed behandelplan. Wilt u haar in deze moeilijke weg, die al zo lang duurt, ondersteuning geven van uzelf, Heere? We zijn ook dankbaar voor de zorg van haar man aan haar. Wil ze beide gedenken en ons nog verblijden door uw herstel, dat u alleen maar geven kunt. Geef ook tere afhankelijkheid aan u. Dan komt u er zelf in mee en dat is goed. Wees ook met hen die we niet bij name noemen. Gedenk ze allen, Heere, die oud geworden zijn of de moeite van het ouder worden ondervinden. En dat we toch alle dingen met u zouden overleggen. We bidden voor onze jeugd en onze kinderen. Zegen persoonlijk en gemeenschappelijk. Ook in deze weken. Gelukkig houdt u nooit vakantie, Heere. Maar bent u altijd dezelfde in uw trouw, in uw zorg, in uw vermaning en in uw vertroosting. Dat we zo achter u de Heere zouden leren volgen. Zegen ons zo hier met en voor elkaar in uw huis. Uit genade alleen, om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen uit die mooie psalm 128 die heel goed bij het schriftgedeelte past. Psalm 128. Blijf gij op hem vertrouwen, dan zult gij op uw beden het kroost van uw kroost aanschouwen. In Israël zij vrede. Psalm 128 in haar geheel. Wij zingen straks na de prediking uit Psalm 138 het derde couplet. Dan zingen zij in God verblijd, aan hem gewijd, van 's Heere wegen. Want hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Psalm 138 vers 3, straks na het amen van de preek. En de tekst is genomen uit Rut 2 en daarvan vers 3 en 4 en vers 10. Rut 2, ik zit in Esther, dat is niet goed. Rut 2, vers 3 en vers 4. En daarop ging zij op weg en kwam op de akker en raapte aren achter de maaiers. En het overkwam haar dat zij op een deel van de akker van Boas terechtkwam, die uit het geslacht van Elimelech was. En zie, Boas kwam uit Bethlehem en zei tegen de maaiers: de Heere zij met u. En zij zeiden tegen hem: de Heere zegene u. En dan vers 10. Toen wierp Rut zich met het gezicht ter aarde, boog zich naar de grond en zei tegen Boas: waarom heb ik genade gevonden in uw ogen, dat u naar mij omziet, terwijl ik een buitenlandse ben? Tot zover. Geliefde gemeente, probeer het u voor te stellen. Die akker van Boas, waarop Rut haar raapwerk doet. Goudgeel graan, golvend in de wind, een prachtig blauwe lucht erboven, de arbeiders met sikkels in hun handen, zo ging dat toen, die zetten de aren aan schoven en straks wordt het graan gedorst. En eerst de maaiers en daarachteraan de binders en daarachteraan de raapsters, onder wie Rut. Prachtig. Op de lagere school was er een plaat, een mooie oud-Hollandse plaat, dat is me altijd bijgebleven, waarop je dat heel mooi verbeeld zag. En al zijn we hier nog in de richtere tijd, toch is het net een paradijselijk plaatje. En daarom heb ik er u ook bijgelezen uit 2 Korinthe 9, waar zo bijzonder staat dat de rechtvaardigheid, de gerechtigheid van God, als je je daaraan houdt, dan krijg je iets paradijselijks op aarde. Het is nog in de richtere tijd, maar hier op dat plaatje van onze tekst zie je wat er nou van komt, welke voorspoed er komt als je je aan de wegen van de Heere houdt. Prachtig. Dat zegt wat. Zo wil God naar de toekomst met zijn volk. Zo was het voor de zondeval. En zo zal het zijn op de nieuwe aarde en onder de nieuwe hemel. Daar wil God naartoe. En een Moabitische, een weduwvrouw, berooid, arm, die wordt meegenomen. Die wordt ingewonnen. En die krijgt zelfs een plekje in de heilige koninklijke linie naar de Heere Jezus toe. Samengevat vanuit de tekstgemeente, dat is nou Gods armenzorg. Dat is het thema voor de prediking. Gods armenzorg. Drie gedachten. In de eerste plaats in Naomi's huis. In de tweede plaats op Boas akker. En in de derde plaats in Ruts belijdenis. Ik herhaal. Gods armenzorg. In de eerste plaats in Naomi's huis. Ten tweede op Boas akker. En ten derde in Ruts belijdenis. Naomi en Rut zijn teruggekeerd uit het verre Moab. En ze zijn aangekomen in Bethlehem. Het broodhuis van God. En God heeft er weer brood gegeven. gegeven. En ze mogen ervan eten, zoveel ze maar willen. En wat nou zo mooi is, dan gaan ze aan het werk. Dus dat zie je die twee kanten, hè? De zegen van de Heere die moet over ons komen. En tegelijk moeten we ook de handen uit de mouwen steken. En daar zie je zo heel mooi, Naomi blijft thuis. En daar zal Naomi geknield hebben om te bidden op grond van Gods armenwet om zegen voor Rut. En tegelijk gaat Rut aan het werk en die buigt zich achter de maaiers en de binders op het veld van Boas, wat zij nog niet weet, om aren te rapen. Die twee kanten. Aren rapen, dat was een recht voor de armen. God had in Leviticus bepaald, Mozes heeft het doorgegeven, dat een boer niet heel zijn akker mocht afmaaien. Op de hoeken moest hij iets laten staan. Dat was voor de mensen die anders geen eten hadden. Een soort voedselbank dus. En ook tussen de schoven, de aren die bleven liggen, die mochten ze niet nog bij elkaar harken om er nog een schoof van te maken. Nee, die waren ook voor de behoeftigen. En zelfs als ze op wagens geladen waren, de schoven, en er bleef een schoof op de akker staan, dan was die schoof ook voor het volk dat anders niet in zijn levensonderhoud zou kunnen voorzien. Dus een heel sterke sociale wetgeving in het Israël. Want Israël moest onthouden dat ze zelf knechten waren geweest in Egypte. En dat God toen zo voor ze gezorgd had, dat het hun aan niets ontbroken had. Ook toen ze manna op moesten zoeken elke dag. Wie veel verzameld had, die hield niet over. En wie te weinig verzameld had, die had niet tekort. Nee, het was altijd genoeg. Gods zorg blijft altijd. En dat was de grondslag van de sociale wetgeving in het Israël van toen. Dat waren ze in de Richteren tijd wel kwijtgeraakt. Maar hier, dit plaatje van de tekstgemeente, daar zie je zoals God het bedoelt in zijn gerechtigheid. Alles is van de Heere. Van niks kun je zeggen, het is van mij. Je hebt het gekregen, al heb je er zelf voor gewerkt. En tegelijkertijd mogen er dan ook geen armen zijn. Want er is genoeg voor ieder die leeft. En als je dat doorkrijgt, heb je het door in deze tijd van economische recessie. Dan zal er ook een dankoffer voor de Heere zijn. Zo was dat ook geregeld. Hè? De eerste opbrengst van de aren van het land, die waren voor de Heere als een dankoffer, omdat het uiteindelijk allemaal van hem kwam. En dan mocht zo'n arme Rut, eigenlijk was er voor haar geen plaats in Bethlehem, en toch komen ze, maar dan mogen ze van het recht der armen gebruik maken. Prachtig is dat, hè? Dat God ook eraan heeft gedacht dat er mensen zijn die anders niet zouden kunnen leven. Naomi heeft eens in Moab brood gezocht. Nou, toen kreeg ze wel een gevulde maag, maar u weet wat er toen gebeurd is. 3 keer de rouwgordijnen dicht. En toen ging de Bijbel weer open. En toen zei Naomi, nee, ik moet terug. Ik moet breken met Moab. Ik moet terug naar Bethlehem, naar de God van Israël, naar Gods armenzorg, naar God die goed is voor een zondaar. Dat wist Naomi. Maar Rut stelt in het gedeelte voor dat zij aren zal gaan rapen op een akker. Dus Naomi heeft daar met Rut over gesproken. En Rut heeft begrepen wat ermee bedoeld was. Daar zie je dus ook iets van de inhoud van Ruts geloof, dat uiteindelijk van schoonmoeder Naomi afkomt. Als je in de gerechtigheid van de Heere gaat, hè, dan ben je van verrassing op verrassing, dan leef je uit het wonder. Want God heeft een blijmoedige gever lief, en dat was Boas. Waarom staat dat zo prachtig mooi in 2 Korinthe 9? Omdat God zelf een blijmoedige gever is. Mag ik dat met eerbied zo zeggen? En als je daar iets van gezien hebt in het echte geloof, dan word je zelf ook een blijmoedige gever. En daar zie je in Boas zie je dat beeld van God eigenlijk terug. Dat weten ze hier natuurlijk nog niet, hè, Naomi en Rut. Maar Naomi heeft in ieder geval de lijn van Gods gerechtigheid uit het Oude Testament, uit Mozes' wetten, uit Gods wetten, overgebracht aan Rut. En Rut heeft het begrepen. En dan komt de dag dat ze ook moet gaan, hè. Ze stelt het zelf voor en Naomi is het ermee eens. Nou, dan moet je dus uitkomen voor je armoede. Dat is niet eenvoudig. Dat is best moeilijk. Maar ze doet het. Ze doet het. En dan zou ik willen zeggen, gemeente, Rut heeft zo heel mooi haar geloof beleden. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. En nu ze uitgaat en toevalligerwijs op de akker van Boas terechtkomt, nu is dat eigenlijk de praktijkkant van haar geloofsbelijdenis. Dus het is niet alleen maar je geloof belijden en dan stil in een hoekje blijven zitten. Maar als je je geloof echt beleden hebt, dan ook uitgaan in de praktijk van het leven. En dat betekent dat Rut dus op dat moment voor haar armoede uit moet komen. En aren moet rapen, zich moet bukken om op te rapen wat die maaiers achterlaten en de binders achterlaten. En ze doet het. Dus eigenlijk is dat aren rapen op het veld van Boas van dezelfde kwaliteit als haar geloofsbelijdenis onderweg met Naomi naar Bethlehem. Uw God is mijn God. Uw volk is mijn volk. En zo is ze onder dat volk op de akker die de Heere haar wijst. En dan komt er dus geen tegenstelling tussen de zondag en de maandag om het zomaar over te brengen naar ons, hè. Je hebt mensen tegenwoordig, op zondag mag er niks en op maandag kan alles. Maar dat is niet echt, hè? Want gerechtigheid van God gaat niet alleen over je ziel. Maar gerechtigheid van God die gaat over alle aspecten van je leven. En als je dus op zondag echt mag zeggen vanuit je hart, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk, dan zal dat op maandag tot en met zaterdag ook blijken in de manier waarop je leeft. Als kind, als jongere, als weduwe, als ongehuwde, als student, als iemand die misschien alles uit handen geslagen is. Of als je je baan bent kwijtgeraakt, dat is ingrijpend, dat is heel ingrijpend. Maar dan is er geen tegenstelling, want je gelooft, als het goed is, dat de wetten van de Heere elke dag gelden. En als je het van die Heere en zijn regelgeving verwacht, dat het dan niet altijd gaat zoals jij denkt dat het moet gaan, maar dat God geen steek laat vallen van wat hij beloofd heeft. Gods armenzorg. Dat de Heere doet wat hij gezegd heeft. En dan mag ik de lijn doortrekken, gemeente, dan wil God uiteindelijk naar een soort paradijselijke toestand met ons. Dat kan natuurlijk voor de wederkomst nooit zo zijn. Maar als je nou arm en berooid bent in jezelf, geestelijk gesproken, of misschien ook materieel, en de Heere die komt met zijn rijkdom in je hart, of je krijgt opeens toch een andere baan, of er valt, terwijl je in geldnood zit met je gezin, een envelop door de bus waar een bedrag in zit, anoniem en toch ook niet anoniem. Gods gerechtigheid. Kijk, Gods armenzorg. Prachtig. Nou, dat is nou in Naomi's kamertje, of waar ze ook woonden, overgebracht naar Rut. En zo mogen we ook, kijk, kinderen in de kerk, dat is een zegen, maar preken is best moeilijk werk, nietwaar? Kinderen die snappen niet alles, hoeft ook nog niet. Maar nu mag u, ouders, net als Naomi, dat dat grote kapitaal van Gods armenzorg thuis omzetten in de klinkende munt van, kijk, dat bedoelt de Heere nou, ook voor jou als kind, als puber, als jongvolwassene, als iemand die net verkering heeft of zich voorbereidt op het trouwen. Gods armenzorg in Naomi's huis en in de tweede plaats op Boas akker. Ja, de HSV, ik heb er een tijdje op zitten kijken, die het overkwam haar, hè, staat er. En daar staat in de Statenvertaling bij geval, bij toeval. Ja, toeval staat er niet, hè, maar sommige vertalingen hebben ook toevallig. Toevallig. Als je nou toevallig zegt, kun je dan nog gelovig zijn? Maar wel oppassen, gemeente. Als toevallig voor u is het noodlot, dat past niet bij het geloof. Maar hier staat zo heel mooi, het viel haar toe uit Gods hand dus. Dus bij geval, bij toeval, moet je niet aan het fatum denken, aan het noodlot. Maar mag je denken, de Heere houdt uiteindelijk ook de leiding als zij van Naomi's kamertje, Bethlehem doorgaat, de stadsmuur uit, naar het veld. En het overkwam haar dat ze nu net terecht kwam op de akker van Boas. Hoe heette Elimelech alweer, jongens en meisjes? Ja, Elimelech, maar wat betekent dat? Mijn God is koning. Kijk, ook in Boas veld. Want daar komt Rut onder Gods voorzienige leiding terecht. Prachtig, hè? Het recht van de armen. Daar zorgt de Heere voor. En dan, nou, dan krijgt ze een heel bijzondere ontmoeting, hè? Boas, die komt als baas naar zijn veld. Dus alle velden zal hij wel afgegaan zijn om te kijken naar zijn maaiers. Hij houdt echt de leiding. Hij is echt de leidinggevende. Een groot, vermogend man staat er. En toch wil ik zeggen, hij is ook arm gebleven. Hij is ook arm gebleven. Want hij kan heel gemakkelijk ook geven en zorgen en zich ontfermen. Nou, dat bedoelt 2 Korinthe 9. God heeft een blijmoedige gever lief. De gerechtigheid van de Heere Jezus, zou ik zelfs willen zeggen, die is al in Boas. En dan komt hij naar zijn maaiers en dan zegt hij zo prachtig mooi, de Heere zegene. De Heere zij met jullie allemaal. Nou, je zal zo'n baas hebben. Ze zijn er gelukkig nog, hè. Al moet je natuurlijk ook je verstand bij je werk gebruiken. Maar het geeft een bepaalde setting, hè. Het geeft een bepaalde setting. En dan antwoorden die werknemers op de akker van Boas ook. En ze zeggen dat met een prachtig woord in het Hebreeuws. De Heere zegene u. En dan gebruiken ze een woord dat betekent u zegent. U wordt gezegend om anderen de zegen door te geven. Heel mooi gezegd voor hun baas. Een prachtig woord. Gezegend om anderen ook een zegen te geven. Dus die Boas die is wel een baas. En waarschijnlijk heeft hij ook veel knechten gehad. Maar hij is ook knecht van God. Zoals Timotheus ook een knecht van God was en leiding moest geven. Zoals Filemon ook een knecht van God was en leiding moest geven. Zo, dat is de gerechtigheid die Paulus in 2 Korinthe 9 zo heerlijk beoefent. En als die gerechtigheid er is, dan is er vrucht. En dan zal er ook dankbaarheid zijn en ook verwondering over hoe het gaat. Want kijk, die ontmoeting hier op Boas veld, hè, dat geeft aan dat de onderlinge verhoudingen heel goed zijn. Zowel naar de werk van de werkgever naar de werknemers, als ook van de werknemers naar de werkgevers. Daarom is het veelzeggend, gemeente, dat de eerste werkgeversorganisatie, nou spreek ik over 100 jaar terug, ja, er is in die 100 jaar heel wat veranderd. De eerste werkgeversorganisatie, die heette Boas. Prachtig, hè? Omdat Boas heel zakelijk ingesteld was, maar ook rekende met het recht van God. En daarom hadden zijn arbeiders, zijn werknemers het zo goed. Nou zijn we 100 jaar verder en er is heel wat veranderd. Ook in de sociale wetgeving. Al moeten we zeggen dat de sociale wetgeving uiteindelijk in Nederland gebaseerd is op de wetten van God. Al zeg ik het opnieuw, hè, er is ook heel wat veranderd, nietwaar. Maar de arbeidsverhoudingen die kunnen alleen maar goed zijn als de gerechtigheid van de Heere onze leidsnoer is. Dan is er geen menselijke uitbuiting. Dan is er geen onderdrukking, al ben je zelf misschien werknemer en de ander is dan werkgever. Als we rekenen met Gods wet, Gods arbeidswet, dan zal er geen uitbuiting zijn. En dan zullen de arbeidsverhoudingen goed zijn. En als u dat mag herkennen vanuit uw eigen werksituatie, dan moet je dankbaar voor zijn. Dan mag je de Heere ook de dank voor brengen. En als we leiding mogen geven in een zaak, in een groot bedrijf of in een kleiner bedrijf, en we zijn zelf christen, dan zullen onze klanten dat weten. Dan zullen onze klanten dat ook merken. En dan, als wij mensen in dienst hebben, dan zullen onze werknemers dat ook merken. En dan heeft dat ook consequenties voor de financiële bedrijfsvoering. Voor het je presenteren op internet. Of voor het samenstellen van een reclamefolder die je misschien huis aan huis bezorgt. Is de verstandhouding, al weet ieder zijn positie, goed. Goed werkklimaat. Ik heb met verschillende mensen gesproken die hun baan kwijtraakten in de gemeente. En daar kwam soms toch ook wel uit dat het werkklimaat onder de stress van de economische recessie ook niet altijd om naar huis te schrijven was. En dat kan je aangrijpen van binnen, zodat je erdoor in de stress komt. Maar als die dingen goed liggen, dan zal er ook een goed bedrijfsresultaat zijn. Kijk naar Boas, waar Rut van geniet. En dan zal er ook geen stress zijn, goede verhoudingen onderling. En dan zegt Paulus aan de gemeente van Korinthe, waar ook wel wat aan de hand was. Als de verhoudingen goed liggen, mensen, dan gaat het je voor de wind. Dat bedoel ik niet de wind van de natuur. Maar dan heb je de wind van de Heilige Geest mee. En als je dan eens wat mist, dan vult de Heilige Geest ook dat gemis op. Zodat je toch tot dankbare offers komt. Prachtig staat het er, hè. Vruchten van Gods gerechtigheid, 2 Korinthe 9 vers 10, die zullen vermeerderen. Dus dan de Heere geeft overvloedig. De Heere is niet een karig God, hè. De Heere geeft overvloedig, 2 Korinthe 9 vers 10. Vruchten van Gods gerechtigheid, die zullen vermeerderen. En in vers 11, vrijgevigheid die dankzegging aan God teweeg brengt. Nou, eigenlijk verwoordt Paulus daar wat je nou ziet op dat plaatje van de ontmoeting tussen Boas en Rut. Gods zorgwet, Gods armenwet op Boas akker. En dan ben ik bij de derde gemeente. Gods zorg en Ruts belijdenis. Ja, Boas die zegt tegen de baas over de knechten, zeggen, wie is die onbekende vrouw? Wie is dat meisje, die jeugdige vrouw? Het feit dat hij straks tegen haar zegt, mijn dochter, is een teken dat Boas waarschijnlijk wel wat ouder geweest zal zijn. Vergelijk het maar met koning Willem III, die trouwde met Emma. Dat was ook een groot leeftijdsverschil. In het Oude Oosten was dat niet zo erg. Boas noemt haar in ieder geval mijn dochter. En dat geeft de afstand aan in leeftijd. Maar toch ook de nabijheid geestelijk gesproken. Naomi heeft gezwegen over Rut toen ze in Bethlehem aankwam. Naomi zei, noem mij niet meer Naomi, maar Mara, want de Almachtige heeft mij veel bitterheid aangedaan. Mara, bitterheid. Maar Rut heeft God beleden. Ik zei het al, uw volk, uw God, mijn God. Maar haar leven heeft gesproken. En dat is Boas al opgevallen ook, lezen we het volgende hoofdstuk. Daar komt het nog over, kom ik nog over te spreken bij gezondheid. Maar het was die meesterknecht ook al opgevallen, die over de maaier stond. Dat is een trouwe deerne. Dat is een meisje dat van wanten weet. Ze is heel de dag actief. Zo leren we haar kennen aan Naomi's zijde. Als de trouwe Rut. Wat is dat ook belangrijk, gemeente, als je een zuivere geloofsbelijdenis hebt. Hè? Dat is heel belangrijk hoor, maar daar moet er ook een zuiver leven bij zijn. En dan kom ik weer op die scheiding tussen zondag en maandag bij sommige mensen. Hè? Nee, er moet een zuiver leven, en dat kan alleen maar als je persoonlijk geborgen bent in die grote zoon van uiteindelijk Boas en Rut, de Heere Jezus Christus. Ruts leven heeft gesproken. Ze is in stilheid en oprechtheid heel dat korte boekje door een getuige van de gerechtigheid van God, zoals Paulus daarover jubelt in 2 Korinthe 9. In stille oprechtheid een getuige. En dan gaat Boas in gesprek met Rut, hè. Ja, Rut die zal dat misschien niet zo gemakkelijk hebben gevonden in de eerste plaats. Zo'n oudere man die op haar toekomt, zou hij haar weg willen jagen. Maar als u goed luistert naar wat Boas daar zegt, dan doet Boas eigenlijk heel zijn best om dat vreemdelingschap van Rut weg te nemen. Om dat gevoel van outcast te zijn, van een arme te zijn, op te heffen. Zo vriendelijk spreekt die man haar toe. En ik denk dat Rut doorgegaan is met haar werk. Zo ging dat in die tijd niet waar. Hè? Het kan toch niet zijn dat Boas naar haar vraagt en haar aanspreekt. Maar dat doet hij wel. Mijn dochter, luister eens. Hè? Luister eens. Hij probeert de afstand te overbruggen. Om dat vreemdeling zijn te doorbreken. En daar zie je nou iets in van de gerechtigheid van de Heere. Al ben je totaal anders, nietwaar? Al ben je een asielzoeker zo zwart als roet. En dan bedoel ik dat niet letterlijk, maar geestelijk. Bij deze God met zijn gerechtigheid. Die betaald heeft gekregen aan Golgotha's kruis van niemand anders dan zijn lieve zoon. Is ruimte ook voor vreemdelingen, voor zondaren, voor mensen die er eigenlijk buiten moeten staan. En dan zegt Boas, zo overvloedig vanuit Gods gerechtigheid, je mag tussen de schoven zoeken hoor, en je moet dicht bij de maaiers blijven, en laat je ogen toch vooral op dit veld zijn. En ik heb de maaiers gezegd dat ze je geen nadigheid aan mogen doen, dat kwam dus toen ook al voor. En als je dorst hebt onder de brandende zon, ga dan gerust bij de watervaten van het personeel drinken. Ze zullen je niet wegjagen, want jij hoort erbij. Dus Boas die doet alles wat in zijn vermogen ligt, terwijl Rut hem nog helemaal niet kent. Om haar erbij te halen. Kijk gemeente, de verlossing ligt al klaar. Rut weet het nog niet. Maar de verlossing ligt al klaar. En zo is dat in Christus nog veel dieper. Onbekeerde mensen in de kerk. De verlossing ligt klaar. Dat hoef je niet meer te verwerven. Maar die wil de Heilige Geest uitdelen vanuit die blijmoedige God die niet karig geeft en nooit verwijt, maar mild schenkt. De verlossing ligt klaar, maar Rut weet het nog niet, u ook niet. Ze kent Boas nog niet eens en ze proeft al van zijn brood. Zo is het geestelijk ook. Ook onbekeerde mensen, zelfs ook echt mensen die tegen God zijn, hè. die genieten wel van alles wat God geeft. De gerechtigheid van de Heere, die is heel bijzonder voor Gods kinderen. Maar die gaat ook over alle mensen die geen boodschap aan die God hebben. U hebt in de achterliggende dagen in kranten ook kunnen lezen dat men heel spottend over God gesproken heeft. Waar was God toen dat vliegtuig neerstortte? Dat heeft me aangegrepen. Dat mensen die soms niks meer die helemaal niet in God geloven, die zeggen dan wel, waar was die dan, hè? Hij was er zeker niet. Dat is aangrijpend. Terwijl ze zelf eten van Gods armenzorg. Iedereen. Rut, die heeft het goed in de gemeenschap op Boas' akker. Als een vrucht, zegt Paulus in 2 Korinthe 9, van Gods gerechtigheid. Dan komt de mens tot zijn doel. Niet dat je dan alles maar kunt doen natuurlijk, want Gods gerechtigheid betekent ook de regels van de Heere. Maar God wil dan wel een mens maken zoals God die mens bedoelt. En hoe reageert Rut dan als Boas uitgesproken is? Ze had die vreemdelingenwet natuurlijk bij Naomi thuis ook gehoord. Zegt ze dan, nou goed zo, dan heb ik er dus recht op. Nou, fijn, ik ga mijn gang. Nee, dan overdrijf ik uiteraard, gemeente. De reactie van Rut, ze buigt. Vers 10, hè? Prachtige trek. Ze buigt. Nou, dat is nou als je gerechtigheid van God proeft, hè? Om Jezus wil, dan buig je. Dan steun je niet op Gods arme wet in de zin van ik heb er toch recht op en wie maakt me wat. Dat zit in ons allemaal, hoor. En dat wordt in deze tijd ook erg geaccentueerd. Doe dat. Kom op voor jezelf. Los van Gods gerechtigheid. Mensen, dat werkt niet. Dat loopt eeuwig verkeerd af. Maar buigend onder Gods gerechtigheid, dan word je een mens van God. En daar is ze verwonderd over. Dat hoor je als ze straks thuis komt bij Naomi. Met zakken vol van levensonderhoud van de akker van Boas. En dat onder de zegen van de Heere. En eigenlijk buigt ze hier niet voor Boas. Maar eigenlijk buigt ze hier onder God en voor God. Rut ondervindt in deze gestalte, ze valt zelfs aanbiddend, niet aan Boas uiteraard, op de akker. Hè. En er staat in het Hebreeuws dat ze eigenlijk een aanbiddende houding aanneemt en die is alleen maar voor God. Rut die ondervindt hier hoe God zijn armen zorg vervult. En bidt hem daar eigenlijk in aan. Prachtig is dat, hè? Dat doen we veel te weinig, gemeente. De Heere aanbidden. Rut die heeft het geleerd. God zoekt me op in Boas. En omdat dat zo is, wordt Boas eigenlijk al in het eerste vers van hoofdstuk 2 aan ons voorgesteld door de Heilige Geest als die rijke boer die zelf de Heere dient. O gemeente, wat is dat groot als een mens bevinden mag de trouw van God in het vervullen van zijn woord aan je hart. En in je leven. En in je concrete situatie. En dan zeg ik het opnieuw dat je niet alles krijgt dat op je verlanglijstje staat. Maar als God zijn woord vervult. En dus betrouwbaar blijkt. En dat mag je ook gelovig verstaan. Dat is zo groot. Dan kom je ook tot dankzegging. Dan kom je ook tot verwondering in je leven. En dan heb je je spullen ook niet van, daar heb ik toch zeker voor gewerkt. Dan kun je ook makkelijk delen in de kerk. En met mensen die baanloos, werkloos geworden zijn. Met mensen die op de voedselbank aangewezen zijn. Als die gerechtigheid van Gods arme wet vlees en bloed in je wordt door de Heilige Geest, dan God heeft een blijmoedige gever lief. Hoe dat kan? Ten diepste alleen, gemeente, vanwege Ruts grote zoon, de Heere Jezus Christus, die alles ingeleverd heeft aan het kruis, die alles kwijt moest, arm geworden is, bedelaar, de hand moest ophouden bij God, en God trok zijn handen ook nog van hem af. En daar heeft hij het verdiend. Van droog brood tot een luxueus leven. Daar heeft Christus verdiend, genade op genade. Schuldvergevende kwijtschelding van uw schuld en zonde in de gerechtigheid van de Heer. En Rut, die is hier arm, maar dat is geen armoede in de zin van, oh, dat is een arme. Maar dat is arm in de zin van afhankelijk. En als je afhankelijk bent van de Heere, dan kan God alles aan je kwijt. En daar staat ze dus heel dichtbij. Daarin staat ze heel dicht bij Boas, die rijke boer, ook zo'n afhankelijke van de Heere. En dan hou je je hand op bij God. Anders kun je niet leven. Op zondag en op maandag en alle dagen van de week. Want je wilt leven naar de gerechtigheid van de Heere. Opdat God zijn arme wet ook in jouw leven zou vervullen. Tot eer van zijn grote naam. En tot een getuigenis voor de naaste. Wat is dat rijk, gemeente? Wat is dat rijk als wij daar persoonlijk iets van mogen kennen? Dan die houding, hè? Dat Rut zegt in vers 10... Waarom heb ik genade in uw ogen gevonden dat u mij kent? Dat u naar mij omziet, terwijl ik toch maar een vreemdeling ben. En dat is eigenlijk een uitroep waarin ze ook het antwoord geeft. Dat omzien. He, ik heb het in de eerste preek, dacht ik, ook gezegd. Het staat ook in het begin van hoofdstuk 1. Dat omzien, dat is het omzien van God naar een mens om Jezus wil. Dat is het omzien van God in Jezus Christus naar zijn volk. Dat is het omzien van de Vader in het offer van zijn lieve Zoon door de Geest naar allen die het van hem verwachten. En of je nou voor je besef veel of weinig van de Heere gekregen hebt, die belijdenis van Rut, die wordt eigenlijk je eigendom. Wat is het toch dat u hebt omgezien naar een vreemdeling als ik ben? Daar is maar één antwoord op, omdat u God bent die de blijmoedige gever bent. En dat u in Christus uw recht gekregen hebt in zijn kostbaar bloed. Ik heb het verzondigd. En nou schenkt u mild en overvloedig en zonder verwijt. Zo ziet u naar mij om. O liefelijke tijden in het leven van Gods beminden. Dat is een oase in de woestijn van 2014. Dat is een opening in de hemel. In deze tijd waarin God eigenlijk overal buiten gezet is in de samenleving. Dat geeft een voorsmaak van de hemel in mijn hart. Blijdschap in mijn ziel en dankbaarheid aan God. Die eerste ontmoeting van de onbekende weldoener hier nog. En de ene zegen na de ander. Het kan niet op. Rut roept het uit. Hoe is het toch mogelijk daar u hebt omgezien naar één zoals ik ben. Een vreemdeling. En weet u wat nou zo bemoedigend is, hè? Rut is al op Boas akker voordat ze het zelf doorheeft. Rut eet eigenlijk al uit Boas hand voordat ze hem kent. En Ze is nog niet met hem getrouwd. Maar de rechten, die gelden al. Omdat Boas Gods wet laat gelden. Ook op zijn veld, net buiten de stad Bethlehem. Onvergetelijke ogenblikken zijn dat. Wij zijn natuurlijk wel niet in die historische situatie, maar eeuwen verder. Maar onvergetelijke ogenblikken voor de kinderen van God. Als ze mogen verstaan wat er zo mooi staat in die psalm. Want beter dan dit tijdelijke leven is toch uw goedertierenheid. En goedertierenheid, hè, dat is een moeilijk woord, jongens en meisjes. Maar onkruid tiert welig. Nou, dan moet je het uitdrukken. Maar goedertieren, dat is de goedheid van God, tiert welig. Net als onkruid, maar dan geen onkruid, maar levend brood. Nou, zo moet je goede tieren onthouden. De goedheid van God tiert welig als levend brood. Daar kun je naar terug verlangen. Naar dat werkzame leven op de akker van Boas. Op de akker van de Heere Jezus. Dat knielen van Naomi en dat bukken van Rut. En dan komen ze 's avonds weer thuis, daarover bij gezondheid de volgende keer. Met een opbrengst. Verwonderd is Naomi over de schatten en Rut niet minder. Een vraag voor u, voor jou en voor mij. Is het lang geleden dat u op de akker van Boas werkzaam bent geweest? Nee, niet terug naar Bethlehem. Maar in het broodhuis van de Heere. Aren rapen. Buigen. Knielen. Oprapen. En ontdekken dat er van dat levende brood uit de Bijbel zoveel aren zijn. Voor alle mogelijke concrete situatie in uw leven. Dat u zegt, wat een God hè, die van me af weet. En die in mijn leven voorziet. Of zoek je nog brood in Moab? Pas op hoor, daar is best wel brood, maar niet voor je hart. Laat het leven van Rut en Naomi u jou mij mogen prikkelen. Om naar de velden van het levende woord van God te gaan. En daar de aren op te rapen en te proeven hoe goed God is. Als het gelovige hart mag opengaan. Dan is dat onder het gunnende hart van God in Christus door de Heilige Geest. Wat zo mooi staat in de psalm die we willen zingen. Hij, die God van Rut, die Vader van de Heere Jezus, slaat toch, hoewel oneindig hoog, op wie het oog? Op hen het oog. Die nederig knielen. Amen. Wij eindigen met dankzegging en gebed. Heren, wat kunnen wij daar nou verlangen? De gerechtigheid van u, die concreet wordt in het leven van elke dag. Wat missen we dat als land en volk, heren? En wat is dat ook tot oneer van uw heilige naam? We bidden u of dat in ons kleine leventje persoonlijk maar mag beginnen. Heel eenvoudig en oprecht zoals het in Ruts leven gestalte kreeg. En zo werd het uitgewerkt, ook in de samenleving daar. Wat een zegen, heren. Wij mogen u daarvoor danken dat u de God van gerechtigheid blijft. En dat u eist en geeft en dat u geeft en eist. En die mogen wij als een gelovige zondaar tussen die twee handen van u in liggen. U eist en u geeft wat u eist. En pleiten op uw goedheid, Heere, of u uw armenzorg in ons leven wilt vervullen. En zo hebt u het ook gedaan bij velen. En zo wilt u het doen ook bij vernieuwing, dieper en rijker en voller, tot eer van uw naam te prijzen tot in eeuwigheid. We bidden voor hen die hun werk kwijtraakten, of die misschien een andere baan moesten accepteren voor een lager inkomen. En dat hebben gedaan, dat is karakteradel, omdat ze ingeschakeld zijn in uw grote werk. We denken aan hen die stress hebben in de werksituatie, omdat het niet gemakkelijk is. En onzeker ook voor de toekomst. Heren, wat kan het de moeite geven? Ook als we denken daardoor, als we onze baan kwijtraken, ook nog meer kwijtraken dan alleen ons werk. Wat een zegen dat er ook in het midden van de gemeente oog is voor dit stuk nood, ook bij onze diakenen. Maar bij heel de kerkenraad en ook in de gemeente. En dat er af en toe ook ontmoetingen zijn van mensen die ervaringen kunnen uitwisselen. En elkaar tot een hand en een voet kunnen zijn. En ook van u verwachting mogen hebben. Geeft u, Heren, ook als we wel werk hebben en inkomen, dat we ook een arme mogen zijn in de zin van een afhankelijke. Zodat we wel ons best hebben gedaan om te werken, maar onder uw zegen. En dus ook niet vastzitten aan ons zogenaamde bezit. We denken aan hen die alleen door het leven gaan of moeite kennen. Het mag in het midden van de gemeente toch zo zijn dat er oog is voor de nood van de naaste. En dat er gaven zijn om daarin te voorzien. We mogen iets zien, Heren, van uw zorgwet, ook in ons leven. Wij bidden voor hen die een moeilijke weg gaan. Wil ze alle gedenken. We bidden voor hen die gezegend zijn. En dat ze ook mogen doorgeven wat ze ontvangen hebben. De Heren heeft een blijmoedige gever lief. Heren, we denken ook aan Israël en de omringende volkeren in de moeite die er is. O God, gerechtigheid brengt vrede. Dan zullen de wapens zwijgen. Leer dat de Palestijnen. Leer dat ook aan Israël. En dat wordt alleen geleerd aan de voet van het kruis, geloven we ten diepste. Waar een vijand wordt een vriend van alle die de Heere ootmoedig vrezen. Wat is er in de wereld wat aan de hand, Heere? We bidden voor hen die met vakantie zijn uit ons midden. Geef ze een goede tijd en breng ze straks ook weer veilig in ons midden terug. Zegen ons het verdere van deze zondag. Breng ons ook vanmiddag weer getrouw samen, Heere. En wilt gij zelf ook meegaan om uw hart te openbaren, die vrijgevige God. Ja, hem te kennen is het eeuwige leven. Hem te dienen op zondag en op maandag, alle dagen van de week. Dat is pas leven. Werk het en versterk het, Heere, waar het is. Tot eer van uw naam. We bidden om vergeving van zonden. We bidden om versterking van genade. En dat alleen om Christus wil, die grote, unieke, verre nakomeling van Rut en Boas. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Uw gaven worden ingezameld en wij zingen tenslotte nog uit Psalm 89 vers 1. Ik zal eeuwig zingen van uw goedertierenheden. Psalm 89 vers 1. Verheft uw harten tot God en draag met u mee de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.